En dan wil je weten of dat wel eens misgaat.
Bijvoorbeeld.
Ja. Nou, nooit. Nee. Nee, als wij bijvoorbeeld samen praten en het is bijvoorbeeld avond en wij openen een show, dan zeggen we goedenavond, dames en heren. Wij zijn Rob en Emil. Vanavond mag u met z'n allen klappen, juichen, joelen, stampen, schreeuwen, op uw vingers fluiten. Helemaal uit uw dak, maar let wel op de dubbele bodems, valluiken, draaideuren, klapstoelen, gevulde koeken, spritsen, rondenskaners, negerzoenen, chocoprinsen of andere ongein. En we deden dit eerder in landen over heel de wereld, zoals België, Duitsland, Frankrijk, Zuid-Korea, Thailand, Australië, Amerika, Zweden, China, Dubai en Nigeria. Maar vanavond doen we het speciaal voor u in Arnhem. Maar dames en heren, dit wordt niet zomaar een avond. Nee. Dit wordt een avond vol verwondering, verbazing, verrassingen, vingervlugheid, illusies, bijzondere mensen, mooie momenten en natuurlijk heel veel magie. Oftewel, meemaken en erbij zijn. En man, als wij dan zo samen praten, dan vraag ik me af, jullie zitten hier tegenover ons ook als een soort duo. Ja. Hebben jullie dat ook wel eens geprobeerd, dat samen praten?
Nee, nooit.
Nou, aardige poging.
Ja, we doen ons best.
Hallo en welkom bij de Doodkonijn podcast. Mijn naam is Tim Horsting en samen met mijn collega goochelaar Jan Zijn interviewen wij onze magische vakbroeders over de meest rampzalige optredens en ervaringen uit hun carrière. De momenten waarin zij soms letterlijk en figuurlijk een doodkonijn uit de hoed trokken en ontgoocheld achterbleven. Welkom bij Doodkonijn. Aflevering 10.
Het is de 10e aflevering en we hebben iets bijzonders vandaag. We hebben het vorige keer al een beetje verklapt. We moesten een extra microfoon kopen voor deze aflevering.
We hebben een duo.
We hebben ons eerste duo in de Doodkonijn podcast. En het leuke is, zij gaan vertellen over, nou ja, uiteraard allerlei dingen die fout zijn gegaan. Maar ook dingen die vaak op een tweede manier zijn fout gegaan. Op een andere manier zijn fout gegaan. En nou is mijn vraag aan jou, Tim. Is er bij jou wel eens iets voor de tweede keer op een andere manier fout gegaan?
Ja, weet je nog dat ik je verteld had over die bowlingbal die tijdens een gender reveal dwars door een tuintegel ging?
Oh ja, ja, ja. Dus je had een tuintegel gesloopt met een bowlingbal.
Ja. Nu heb ik regelmatig bij optredens dat mensen vragen van, goh, gaat er wel eens wat fout? Ik, ja, zeker. Sterker nog, ik maak er samen met een collega een podcast over. En ik was bij een gender reveal in Delft, prachtige villa, en ik had dat verteld tegen die mensen van, ja, moet ik die act wel doen met die bowlingbal? Gigantisch mooie marmeren vloer. En die kerel die zegt, nou, alles gaat eruit. Volgende week wordt de hele woning gestript en wordt allemaal weer opnieuw gedaan. Dus hoe vet zou het zijn als jij tijdens die act die bowlingbal gewoon dwars door die marmeren tegels en dat iedereen een pure shock. En wij als een inside joke. Ja. Dus lang verhaal kort, ik sta daar, ik doe die act. En ik zeg, nou, zo'n bevalling tegen die tijd is toch wel een hele bowlingbal. En ik draai dat klapblok een kwartslag en ik til hem iets hoger. En die bowlingbal valt eruit en die stuit het zo op de marmeren vloer een meter omhoog tegen een vaas. En echt, die vaas die ontploft in 1000 stukjes.
Oh nee.
En dat hele publiek zit er echt met, oh my god, wat gebeurt hier? En die schoonvader die mij geboekt had, die gezegd had van, ja, laat die bowlingbal maar stuiteren, die lag echt, nou, huilend op de grond van het lachen.
Ik kan me er iets bij voorstellen.
En zo ben ik alleen maar, en door!
Ja.
Dus op een gegeven moment nog wel een grapje gemaakt van, nou, zo vaas, dat als die kleine er helemaal is, gebeurt dat nog wel vaker. Dus, maar ja. Dus gelukkig konden ze erom lachen, maar
ik ben echt benieuwd of er nog een derde keer komt dat over die bowlingbal gaan kletsen. Maar
ik doe hem zo vaak, dus het kan niet anders.
Je hebt inmiddels al een track record met dat ding. Ja. Ongelooflijk. Ja, ja.
Heerlijk.
Nou, ja, ik weet niet of ik dit kan overtreffen, maar
je gaat het proberen.
Ik doe mijn best. Kijk, het is sinds een jaar of, nou, wat zal het zijn, sinds een jaar of 7... onder goochelaars een soort van trend dat je trucs doet met een Rubik's Cube.
Ja.
Je kent het wel, de puzzel met aan alle kanten een gekleurd vak. Ik was daar vrij op tijd bij, denk ik. Dus ik ben ook heel hard gaan oefenen om goocheltrucs te doen met Rubik's Cubes. Heel hard opgetraind hoe je zo'n ding moet oplossen, hoe je hem heel snel moet oplossen, hoe je geblinddoekt moet oplossen. Maar je kunt je voorstellen, bij dat soort trucs komt het zeer nauw. Je moet echt je kop erbij houden. Een klein foutje.
Er hoeft maar één vakje niet goed te zijn en het is gemauw.
Klopt. Ja. Dus een van de eerste keer dat ik mijn act deed op een podium met die kubussen, was bij Cultural Café Wageningen. Daar heb je ook wel eens opgetreden.
Met veel plezier.
Precies. En nou is het idee van die act dat een toeschouwer een kubus husselt en ik hussel een kubus en uiteindelijk blijken die op dezelfde manier gehusseld. Onmogelijk. Kan Wacht, helemaal gek. Niet. Ja, en de kans dat het per toeval gebeurt is astronomisch klein. Als het lukt is het een prachtige truc. Maar als je dan op zo'n podium staat en de lampen staan erop en die microfoon voor je snuffert, dan ga je twijfelen. En ik stond daar en ik denk dat ik 4-5 seconden doodstil op het podium heb gestaan. Het publiek hangt natuurlijk aan je lip op dat moment. Denk, wat gaat er gebeuren? Maar ik wist echt even niet meer hoe ik dat ding moest draaien. Dus ja, dat ging fout. Die voorspelling die kwam niet uit. Die kubus was niet op dezelfde manier gehusseld. Dus dat was de eerste keer dat het fout ging. En toen dacht ik, ja, het is te mooi om er niet verder mee te gaan. Dus ik heb nog harder opgeoefend. En nog harder opgeoefend. Toen heb ik die act weer gedaan. In een setting waar ik er geen geld voor kreeg trouwens. Gewoon in een soort van familiesetting. En dit keer stond ik op het podium. Ik weet nog heel goed. Ik leg 1 kubus op tafel. Bij een paar mensen op tafel. Zeg, jullie letten goed op die kubus dat ik daar niet aan ga zitten. Ik loop naar het podium toe. Ik hussel die kubus. En dit keer dacht ik, ja, die naar rechts, die naar boven. En ik wist gewoon, dit is hem. Dit is gewoon de oplossing. En dit is dus ook de eerste keer dat ik hier applaus voor ga krijgen. Dus ik loop naar die tafel waar die andere kubus ligt. En ik bekijk die kubus. En ik zie opeens dat die niet meer is zoals die zou moeten zijn. Wat was er nou gebeurd? Een van die dames die aan die tafel zat, die had die ding gewoon dodelijk opgepakt. En was gewoon verder gaan draaien. Die had dat, ja, dus nee. Waardoor dus de voorspelling alsnog niet uitkwam. Ja, en toen dacht ik van ja, natuurlijk dacht ik kut. Dat was ook mijn afsluitende act op dat moment. Ik kon het niet goed breien. Maar zo zie je maar weer. Als je zo'n truc voor een publiek gaat doen, dan is het toch heel anders dan thuis voor de spiegel. En er zijn weer hele andere dingen die fout kunnen gaan. En ik had dat gewoon echt niet bedacht. Ik had gewoon niet voorzien dat die toeschouwer eraan zou gaan klooien. En sindsdien, ja goed, zorg ik natuurlijk voor dat die kubus buiten het bereik van de handjes van de toeschouwers is. Maar echt heel gênant. Echt heel vervelend. Oh. Dus ja. Dingen kunnen meerdere keren fout gaan. En ja, dat brengt ons nu ook naar het aankondigen van het iconische duo. Dat mag ik wel zeggen, toch?
Ze zijn begonnen als individueel goochelaar. Vele prijzen gewonnen ook. Uiteindelijk, toen ze samen zijn gewerkt, zijn ze echt, echt doorgebroken. Bekend van vele tv-optredens. De Magische Winkel, Zapp Magic Battle.
De nieuwe Uri Geller, Barend en Van Dorp. En ze hebben meerdere keren prijzen gewonnen op de wereldkampioenschappen voor de goochelkunst. En heel veel luisteraars die weten natuurlijk dan om wie het gaat. Het zijn Rob en Emiel. Wanneer trokken jullie voor het laatst een dood konijn uit de hoed?
Ja, ik weet het wel.
Ja?
Ik denk in de try-out van onze laatste jaarshow, de Da Vinci Ode. Waarin we van 5 dames uit het publiek de gedachten gingen lezen. De eerste ging goed. Oh ja. En nummer 2, 3, 4 en 5. Ja, daar was dat één van ons duo. Die had ergens iets fout gedaan, waardoor de ander van het duo eigenlijk enorm voor joker stond. Letterlijk een dood konijn op het podium. Ik denk dat dat vlak voor de première is geweest.
Dat je beter bij die ene kunnen
stoppen. Die eerste gewoon kunnen stoppen.
Of die als laatste.
Ja,
maar dat weet je natuurlijk niet.
Nee, we hadden geen idee. Ik denk dat dat het laatste echte dood konijn was.
Waar ik zou aan denken, ook ja.
Ja, en we hebben een bullet catch. Waarbij een afgeschoten paintball wordt gevangen.
In deze voorstelling ook?
Zit ook in de Da Vinci Ode. En in de try-out hadden we een blokkerend paintballpistool. Met dus een gesigneerde kogel erin, die niet wordt afgevuurd. Ja, weg echt. Gewoon helemaal, maar alle spanning opgebouwd. 10-12 minuten spanning opbouwen. Naar het moment. En dan komt het schot.
Wacht iedereen de knal.
Dat is een lange aanloop.
Dat is een hele lange aanloop.
Er kwam nog wel zo'n verf uit die loop nog.
Ja, het drupte nog wel een beetje. Nou, dat was echt ook echt dat je dood staat te gaan op het podium. Ja.
Hoe lul je daaruit?
Niet. Nee, dit is natuurlijk altijd. Mensen vragen dat ook vaak. Als er nou iets fout gaat, wat doe je dan? Ja, soms kun je er wel uit kletsen. En het is wel zo dat het gaat. Dat is wel zo. Het gaat bij ons wel eens fout. We hebben bijvoorbeeld wel eens een voorspelling met een getal fout. Alleen we proberen dan heel snel te reageren. En vooral Rob is daar heel goed in. Om meteen een oplossing te zoeken. En eigenlijk vergeet je het daardoor een beetje dat het fout was gegaan. Omdat je meteen doorgaat. En als ik een fout maak, dan springt Rob er meteen in. En als Rob iets fout gaat, dan spring ik er meteen in. En dan vergeet je eigenlijk dat het fout gaat.
Ja, vaak. Er gaat gelukkig niet zo heel vaak dingen fout. Maar als fout gaat, denken mensen vaak achteraf. Horen we dat ze denken dat het erbij hoort. Omdat we bijvoorbeeld dan heel snel, bedenk ik dan iets om het in een ander echt terug te laten komen. Of ik doe een overrule, dus dat ik ineens met een soort raar sprookje probeer alle aandacht af te leiden van het feit dat het fout is. En denk ik achteraf mensen echt van, dat zal er wel bij gehoord hebben. Dat,
en eigenlijk dat, vergeten wij het daardoor ook een beetje.
En daardoor vergeten wij het ook, ja.
Het is wel veilig, omdat je altijd op de ander kan terugvallen. Of ik heb altijd iemand die kan inspringen.
Ja, dat is echt een groot voordeel wat wij hebben.
En hebben jullie net als komieken van die savior lines of dingetjes die je altijd achter de hand hebben voor als er iets fout gaat?
Stopwoordje.
Niet altijd, maar wel heel vaak.
We hebben wel altijd acts apart liggen. Dat als we een presentatie doen voor een bedrijf bijvoorbeeld, dan liggen er altijd 2 of 3 acts achter klaar die we in principe niet gaan doen. Maar dat als er een spreker uitvalt of er gaat iemand onderuit of er valt een gat of wat dan ook, dat we door kunnen. Maar ja, wat leuk is van onze samenwerking is dat wij zo verschillend zijn en dat we juist allebei vanuit een andere hoek kijken naar wat we doen. En soms kom ik met een idee, soms komt Rob met een idee en dat geeft de variatie. En juist omdat je met z'n tweeën bent, ben je vrijer om te experimenteren. En kun je meer de grens opzoeken ook.
Zeker, en het feit dat we zo vrij verschillend zijn, dat kan soms botsen. Maar dat doet het eigenlijk al jarenlang niet meer. Dus in het begin is alles leuk. Vind je alles leuk van elkaar. Dan komt er een moment dat je je eigen artistieke ideeën eigenlijk in zo'n duo belangrijker vindt.
Is eigenlijk alles rot aan elkaar.
Dan het artistieke idee van de ander. En dat is ook echt het punt waarop duo's naar de knoppen gaan. Dus stoppen, uit elkaar gaan. Ik snap ook dat het kan gebeuren. En we hebben een keer een crisis gehad. Ik weet niet eens meer waarom. Maar we zaten en allebei privé druk. En het werk was druk. En Rob en de mail was druk. En de verwachtingen lagen ook. En waren het voorbereiden aan het WK. Het was alles bij elkaar. En er was echt een enorme clash. En ik weet niet eens meer precies waarom. Maar we moeten toch door. Want er stonden alweer 200 boekingen in de agenda voor het komende half jaar. En toen hebben we een afspraak gemaakt die voor ons de keuzes, als we ergens anders over denken, echt heeft veranderd.
Wat was die afspraak?
De afspraak is dat als we er echt niet uitkomen, dat wij ons realiseren dat we allebei hetzelfde doel hebben. Wij willen namelijk gewoon gave shows maken voor het publiek. Blije mensen, maar ook zelf blij zijn. En als we dan allebei niet uitkomen, dan gooien we een muntje. Want we hebben hetzelfde doel.
Echt dus, gewoon een coinflip.
Ja, echt gewoon een coinflip.
Echt, dan is het echt kop of munt of een zwart of een rode kaart.
En het is nog steeds zo, of Rob of ik nou gelijk heb. We willen een blije klant. Dus we hebben hetzelfde doel. We hebben alleen een ander idee over de route daar naartoe.
Dus als Emiel zegt ik wil links, ik zeg ik wil echt rechts. Emiel zegt ik wil echt links, ik wil echt rechts. We kunnen elkaar niet overtuigen. Dus er is geen sluitend pleidooi te houden om te zeggen van nou oké, ik vind jouw idee oké genoeg om daarin mee te gaan. Gooi we een muntje. Als ik dan win, gaat Emiel echt concessieloos mee met het idee wat ik heb gepitcht en andersom, wetende dat we hetzelfde doel hebben. En wat er eigenlijk altijd gebeurt, is dat achteraf is het ook echt goed. De route die gekozen wordt, is goed. Dus het had uiteindelijk niet uitgemaakt, rechtsaf, linksaf. Want de klant is aan het eind gewoon blij, weet je wel, dat is de target.
Hoe vaak gooien jullie nog zo'n muntje op?
Nou, steeds minder. Wij zijn zeker door corona, hebben we veel serieuzer gesprek dan ik dacht, joh.
Nou, 6, 7, 8 keer per week vaker niet, hè?
Nee, vaker niet.
Nee.
Echt, een kleine uitloop naar 12 per week.
Nee, eigenlijk is het meeste dat wij nu een muntje opgooien is wie het laatste toetje mag. Want ons team bestaat uit met z'n drieën en de toetjes die je koopt bij een theatershow, neem het eten altijd zelf mee. Dat bestaan altijd uit bakjes van 2. Dus we hebben altijd
2 keer 2.
Dus 2 keer 2. We hebben 4 toetjes met 3 personen. Dus 1 toetje over. Onze technicus wil nooit een tweede toetje. Maar wij daarentegen gooien daar een muntje voor.
Ja, zeker.
Maar echt conflictmatig eigenlijk. Als het één keer per jaar gebeurt. Maar dat, en is niet eens conflict. Dan is het, we komen gewoon even niet uit.
En dan vaak is het ook op het moment dat je onder druk staat. Dat je gewoon over een uur op moet of over een half uur op moet. En dan moet een keuze gemaakt worden. Er verandert iets in het programma. Wat ga je dan doen? Hoe gaan we het aanpakken? Wie doet dat? En dan moet je gewoon door. Dat is het.
Ik kan me dat heel goed voorstellen.
Gooi je muntje.
Ja. Ik zag zo aan het begin van april een prachtige aankondiging van jullie boek. Rob en Emiel leggen alles uit.
Let's reveal it all.
Ik dacht, Take my money.
Ja.
Hij heeft het ook bij.
Ja, ze zijn net op, maar als je een goede aanbetaling doet, dan ben je de eerste bij de volgende die wordt uitgegeven.
Heel fijn. Ik wil graag hardcover versie. Ja, ja, ja. Man, dat ik daarin ben gestonken, Tim. Heel gênant.
1 april was het, hè?
Ja, het was 1 april. Ja. Ja, echt verschrikkelijk. En het stomme is, ik dacht al van, dit zal toch niet, het zal toch niet. Ik ging er gewoon hard voor. Leuk grap.
Ja.
Ja. Ja, op naar de dode konijnen. We hebben er net al eentje gehad.
We hebben wel een paar dingen. Want ik weet nog, onze allereerste keer dat we live televisie hebben gedaan, was doordat er iets was gebeurd. We hadden opgetreden bij Holland Casino in Nijmegen. En s'avonds laat gingen wij onze spullen opruimen. En dan heb je later los. En daar kun je dan je spullen, loop je naar de auto. En wat is er nou gebeurd? Er was blijkbaar een dief in de buurt van de auto. En die heeft de kostuumtas van Rob gejat. Terwijl wij aan het inladen waren, hadden we het niet meteen in de gaten. En toen de tijd had je iets dat heette Fism Flash. Voor de goochelaars die weten nu wat het is. Maar dat was gemaakt van een flitser van een camera. Waarbij je het effect krijgt dat er een foto gemaakt wordt. Er zijn een paar nieuwe remakes van. Maar dat was echt nog een apparaatje.
Lege handen.
Lege handen.
Je doet alsof je een fotostil maakt. En op het moment dat je knipt, komt er een flits.
Vanuit het niets. Maar er was wel iets. Dat was gemaakt van een flitser van een camera. Dat was verstopt met draadjes en een schakelaartje en batterijtjes en zo. En dat zat dan ergens verstopt, zeg maar. Voor de mensen die niet goochelen. Nou, dat hou ik lekker een beetje mysterieus. Maar dat was best wel een breekbaar ding. Dus Rob stopte dat in zijn schoen. Als hij klaar was met de omkleden. En dat stopt hij dan in zijn kostuumtas. En dat hing dus in de auto. Die tas die wordt gerold. Die wordt gejat. Later hebben wij begrepen. Dan snap je het verloop van het verhaal. Later hebben we begrepen dat die dief dus de hoek om is gelopen met die tas. Hem open heeft gerukt. Een jas eruit heeft getrokken. Weggegooid. Een broek eruit weggegooid. Een schoen met een of ander apparaatje weggegooid in de bosjes. En die heeft waarschijnlijk gedacht, nou, er zit niet heel veel in. De volgende ochtend vroeg is daar een vrouw een hondje aan het uitlopen. Aan het uitlaten. En die loopt langs de bosjes. En die ziet daar een schoen liggen met daaruit allemaal draadjes. Toevallig is dat het bosje waar die middag de intocht van Sinterklaas zal zijn. Dus zij denkt, dit gaat niet goed.
Dit is een bomschoen.
Dit is een bomschoen. Dus die belt de politie. Politie belt de explosieve opruimingsdienst. En die is uiteindelijk gekomen bij die schoen. De dag erop zitten wij in een busje op weg naar Duitsland voor een opdracht. En we horen de radio. Dames en heren, Nijmegen is opgeschrikt door een bommelding. Sinterklaas heeft een andere route genomen. Want het blijkt te gaan om een schoen met een flitser van een fotocamera. En Rob zit naast mij in die auto. Die wordt wit, helemaal wit. En ik zie hem echt denken van, wow, dat is mijn schoen.
Dus toen heb ik 112 gebeld in een opbelling. Ik zeg, die bomschoen was van mij, meneer.
Wilt u dat nog even? Ik zei, nou, het was geen bom. Nou, probeer daar maar eens aan. En toen moesten wij dus de volgende dag naar het politiebureau komen in Nijmegen.
Maar wij zaten in Duitsland. We hadden een hele grote opdracht in Duitsland. Ja. Dus we waren ook nog weg. En de politie zegt nog, is die bomschoen dan van u? Ja, die is van mij. Dus u bent er daar? Nee, het is gewoon mijn schoen.
En dat is hilarisch, maar ook in de volgende dag, wij met z'n tweeën naar het politiebureau. En toen heb ik dus na heel veel moeite mijn schoen ook weer teruggekregen met dat flitsapparaatje. Nadat we hebben moeten laten zien dat we echt goochelaars waren. Dus die politieagenten hebben nog een kwartier goochelen gehad of zo, weet je, op dat ding. En toen werden we de grappers dat er een ander dood konijn voor ons opvolgde. Toen werden we namelijk uitgenodigd bij Pauw en Witte, bij Barend en van Dorp.
Dat heb ik ooit gezien, nu je dat zegt. Ja.
En dan komt hij, mijn naam is Rob Molien en wij heten samen Rob en Emiel. En ik vergeet het nooit meer. Dat was echt ons ding, televisie, Barend en van Dorp. Hier gaan veel mensen naar kijken. Hilarisch
dus
verhaal.
Het was voor ons echt van, oh, dit is heel fout met die schoen. Maar we komen gewoon op live televisie naar Barend en van Dorp.
En daar kwam weer Frits Barend. Dames en heren, de volgende twee gasten zetten Nijmegen op zijn kop met een bomschoen. Gelukkig bleek het allemaal mee te vallen. Want ze zijn hier namelijk twee goochelaars. Geef ze een applaus. Rob en Molien.
En ik denk, waar ben ik? Nou ja, ik zal maar meelopen.
Ja, dat was een hele artiestennaam was dat toen. Hè?
Ja, dat was de eerste keer op tv, maar dat was wel hilarisch. En ik weet dat er heel veel mensen zijn daarna die dachten dat we het hadden bedacht. Want wij deden wel vaker gekke dingen, maar het, jaren is, daarna, het is echt inderdaad gebeurd. Het is echt.
Jaren daarna, goochelaars, die zeiden dat was zo een briljante marketingstunt. En dat ze gewoon niet geloofden dat we het niet bedacht hadden.
Het is compleet bizar. Je bent beroofd. En dan vervolgens komt er een bommelding uit bij Sinterklaasintocht. Ja, dat verzin je.
Ja, alles bij elkaar ook. Juist dat Sinterklaas daar net langs loopt. Dat denk je niet, weet je wel.
Maar wat moeten die mensen van de explosieve opruimingsdienst gedacht hebben? Dat ze denken van nou, wel de flits, maar niet de knal.
Ja, ja, die hebben helaas niet gesproken, nee. Ja.
Het is goed verhaal. Als ik naar de intro vertel en jij vertelt uiteindelijk wat er op het Vissum gebeurde. Wij hebben mentale act en op een gegeven moment ziet iemand die altijd op de parade staat. Parade is een rondreisfestival. En die zegt, ik doe jarenlang een hele bijzondere act op de parade. Dat heet de man die door zijn ogen ademt. Helemaal een legendarische act. Als je het ooit kan zien, moet je het absoluut zien.
Is al een keer voorbij gekomen.
Is Gani toch?
Is Gani, de man die door zijn ogen ademt. En die zei, ik wil met jullie volgend jaar de parade doen. Vinden jullie dat leuk? En wij kennen eigenlijk allebei de parade niet zo heel goed. Dus zijn een keer wezen kijken. En dan is een rondreisfestival. Tenten, lampjes, backstage. Feesten als de parade dicht is.
Gezelligheid. S'avonds lang doorzakken.
Ja, romantiek. Ook gaaf natuurlijk, weet je wel. En in de zomer, commerciële kant, 8 weken lang iedere dag op zo'n festival staan. Dus wij zeggen, nou, lijkt ons leuk. Hij zegt, maar ik vind dat de act die jullie doen, was onze blinddoek act, die moeten we dan wel heel mysterieus maken. Dus Rob, ik heb het natuurlijk altijd de blinddoek op, je moet eigenlijk weinig contact maken met mensen. Misschien kan je een beetje stotteren of zo. En toen zijn we gaan try-outen op een braderie in Naarden. Dat vergeet ik nooit meer. Er stonden echt een soort braderie. En dan daar kon die act doen. En toen op een gegeven moment zei hij na 5 keer dat we die act gaan aan. Hij zegt, je moet nog gekker doen, Rob. Nog gekker doen. Dus ik nog iets meer stotteren. Mensen nog iets minder aankijken. En toen ben ik een soort krampachtige beweging in mijn vingers erbij gaan maken. En toen vertelde hij na show 6 dat er iemand naar buiten kwam. Die zei, ja, maar moet je zo'n autistische jongen dit wel laten doen? En ik wist van niks, weet je wel. Dus ik heb dat nooit gespeeld. Maar hij heeft jarenlang mensen met autisme gecoacht en lesgegeven. Hij weet daar veel van. En hij zei, het is eigenlijk een heel mooie ingang. Als mensen denken dat jij autistisch bent, dan kunnen wij de wereld laten zien dat mensen met autisme soms ook heel benaderbaar zijn en bijzondere dingen kunnen. En dat gaan we doen. En toen is die act gegroeid, zonder dat we het ooit zo bedoeld hebben, naar een soort twee broers, waarvan Emiel de zorgende rol heeft over Robert. Dus ik heette daar geen Rob, ik heette daar Robert. Die met een behoorlijke, in een soort autistisch, spastisch.
Wat we nooit letterlijk benoemd hebben. Nee, dus je zag benoemd dat je een bijzondere uitdaging had. Dat je,
Een uitdaging.
Nou ja, we speelden dat vaak in een heel klein tentje, heel intiem. En dan konden daar 30 man in of zo. Maar dan stond je echt schouder tegen schouder. Tegen elkaar aangedrukt. En dan betaalde je een paar euro als je binnenkwam. En dan kwam je dat tentje binnen en dan werd je alleen geconfronteerd met Rob. Dus ik was dan nog buiten. En dat is best wel confronterend, want je betaalt een paar euro en dan sta je binnen en dan sta je tegenover iemand die niemand kende ons. Dus dat was fantastisch. Dus dan kwam je binnen en dan zag je opeens iemand waar wij daar van, is hij nou echt zo of niet? En als hij echt zo is, vind ik dat dan goed dat ik daarvoor betaal? Maar als hij niet echt is, vind ik het dan goed dat hij dat speelt. En Rob zat dan echt in zijn eigen wereldje en draaide met zijn handen en sloeg zichzelf op de kop.
Hey, Rob dus is nu trouwens aan het uitbeelden. Dus ja, komt altijd
heel mooi. Nee, dat zie je natuurlijk niet, maar ik heb net voor jullie uitgebeeld. En het gekke is, voor jullie doe ik eigenlijk iets heel geks. Dat je denkt, doe even normaal. Maar als je binnenkomt op zo'n festival en er zit daar iemand verkrampt met zijn handen en met zijn tenen in een pak gemaakt van gordijnstof. Het thema van Jomanda, die iedereen kent haar van de blauw. Ik had witte vitrage stof.
Het idee was ook dat Robert zelf die stof had uitgekozen, zodat hij dat aan mocht als wij dan samen op het festival gingen optreden. Dat was het verhaal voor ons erachter.
Maar er zijn een hoop gewoon wackos die echt rare voorstellingen hebben.
Ja.
Op dit soort festivalletjes.
Ja.
Ik denk dat wij niet in het type
wacko vielen. Ik denk wel dat we in het type hele rare voorstelling zijn gevallen, maar wel echt prachtig. En dat kwam niet omdat ik een acteur ben, want ik ben geen acteur. Ik heb gewoon maar iets gedaan. Wat het echt mooi maakte, was de liefde van Emiel voor zijn broer, die aan de wereld zou laten zien dat hij iets bijzonders kon. En de liefde van Emiel, de warmte waarmee Emiel mij benaderde, heel zalvend. Hey Robert, alle mensen zijn binnen.
Maar wat ook gaaf was, we hadden een soort tent gemaakt van een soort dekbed. En er zaten allemaal speakertjes in verstopt. Dus waar je ook stond, het was net alsof ik achter jou stond en zachtjes in je oor fluisteren. Want ik had een headsetje op, dus de microfoon zat heel dicht bij mijn mond. Maar iedereen hoorde het heel direct. En dan liep ik langs Rob en dan zei ik, ik wil u voorstellen mijn broer Robert. En dan legde ik heel even mijn hand op zijn knie. En dat was voor mensen heel even zo'n moment van, oh, het is echt zijn broer. En dat was al heel bijzonder. En daarna ging Rob doen wat hij doet met die blinddoek. Wat dus dubbel vreemd en verwrongen. En dat gaf een hele andere laag. En dat was ook heel emotioneel. Daar hebben we heel veel leuke dingen mee meegemaakt.
Ja, we hebben daar, ik denk dat wij daar 2000 voorstellingen van hebben gedaan. En toen mochten we meedoen aan Vissen met ons prijswinnende act. En toen moesten we de vorm kiezen. En toen zeiden we, ja, laten we die autistische vorm doen. Wij noemden dat ondertussen onderling de autistische versie. Hebben we gedaan.
Je had het al 2000 keer gedaan.
Ja, dus op de parade. Echt dag in, dag uit. 20 voorstellingen.
En in Australië ook.
20 voorstellingen per dag. Minimaal 100 dagen. En toen zijn we naar Australië gegaan om ons voor te bereiden op het Vissum. Want daar konden we de act in het Engels perfectioneren. En alles. Accent, kleding. Nou, als je iets 2000 keer doet in een 9 minuten versie. 9 tot 12 minuten. Dan komt het echt in de vingers. En alles. Ik denk alles klopte. Wij gingen meedoen. En mensen op het Vissum waren er eigenlijk van overtuigd dat daar een jongen zat met een geestelijke beperking. Een autistisch spectrum. Terwijl ik denk als je een specialist ernaar gaat kijken dat niks met autisme te maken heeft. Maar voor het gevoel was dat zo echt.
Wat leuk is om te vertellen. Ik heb op een gegeven moment een podcast, Amerikaanse podcast zitten luisteren met Darren Brown. En toen vroegen ze, wat is echt mentalisme? En toen zei hij, nou, ik ben een keer op Vissum geweest en daar zag ik twee Nederlandse broers. En toen heeft hij onze act beschreven. En we hebben Darren daar ook gesproken na de show. Maar dat geeft wel aan, ik bedoel, Darren is wel iemand die ik persoonlijk heel hoog heb zitten. Hoe anders die act was dan
hij
alles.
Hij noemde het de beste act die hij ooit gezien had op mentaal vlak.
Hij zei van, ja, dit is het voorbeeld van hoe mentalisme zou moeten zijn. Het is gewoon een vorm van iemand, hè, of het nou jij nou bent of iemand met een mentale uitdaging. Het komt zo binnen. Het is zo persoonlijk. Dat was fantastisch.
Maar nu het probleem op Vissum. Er zit daar een jury.
Wordt een lange uitzending.
Er zat daar een groep juryleden. En die waren verdeeld. Die vonden het technisch gezien exceptioneel. Later goed, zat een Nederlander in de jury. Die waren blown away bij de act. Maar er zat één iemand in de jury en die zei, maar deze vorm is absoluut ontoelaatbaar. Disqualificatie. Je kan niet autistisch spelen. Je kan niet iemand met een beperking spelen op deze manier en er gebruik van maken om zo in beeld te komen op Vissum. Terwijl, ze hebben ons nooit iets gevraagd, maar terwijl het idee van onze regisseur altijd is geweest, we willen, doordat jij dit acteert, laten zien dat mensen die anders zijn, en dat is in deze tijd alweer een heel andere manier van uitleg dan dat het was toen wij dat in 2006 deden. We willen laten zien dat mensen die anders zijn ook mooi, bijzonder geaccepteerd zijn in de spotlight kunnen staan.
Wat er ook is gebeurd daar, die man heeft een enorme rel gemaakt achter de schermen. Dus dat ging echt rond. Iedereen had het erover. Wij wisten van niks. Maar er is echt een rel geweest achter de schermen en achter onze rug om. Maar de grap is dat als wij vorig jaar in Canada lopen op het Vissum, dat ze zeggen, doen jullie ook mee? Ja, wij doen ook mee. Wat doen jullie dan? Ja, we doen een act met een blinddoek. Oh, heb je wel eens eerder meegedaan? Ja, onder andere toen. Wat heb je dan gedaan? Ja, een blinddoek, een man in het wit.
Nee! Waar is jullie dan? Wow!
Dat is wel heel gaaf.
Het is een act die mensen oprecht, als je hem gezien hebt, de wat wij noemen de autistische versie, vergeet je hem nooit meer. Het komt echt keihard binnen, omdat het echt is. Ja.
voor mensen.
Maar leuk om te vertellen over die act. We hebben dat dus gedaan op festivals. En wat er dan dus gebeurt, is dat mensen meegaan in dat verhaal. Dus die gaan mee in het feit dat ik mijn broer daar mee naartoe heb genomen. Bijvoorbeeld in Australië. En dat hij dan daar die act doet. En dan zeggen ze, ja maar... Dat kan helemaal niet. Hij buit zijn broer uit. Zijn broer is niet mentaal capabel om dat te doen. Dus ik schakel de politie in. Dus wij hebben de politie aan de deur gehad. Aan ons tentje in Australië. Waar Rob dus... nou ja, dat deden we die acte. 20, 30 keer per dag. En Rob zat dan in de tent. Dan ging ik naar buiten. Ik ging mijn kaartjes verstoppen, verkopen. Niet verstoppen. En verkopen. En er stond er opeens politie voor me. Dus die zeggen van ja, maar we horen dat je je broer uitbuit. Ik zeg nee hoor, je mag wel even binnenkomen. Maar ja, Rob zit natuurlijk in zijn rol in de tent. Want die weet niet wie er binnenkomt. Dus
ik zit daar zwaar spastisch, autistisch.
Met zijn handen te draaien.
Met mijn handen te draaien, mezelf op mijn hoofd te slaan. Met een microfoon in mijn oog te duwen. Echt heftig visueel voor mensen heel duidelijk. Daar is echt iets erg mis mee. En Emiel zegt, nou Robert, we have two policemen here. They think I'm abusing you to earn money. Waarop ik zeg, wel nee hoor, er is helemaal niks aan de hand.
Hij springt van zijn kruk af. En je ziet gewoon die politiemannen allebei een meter naar achter springen van schrik. Omdat daar een mentaal... uitgedaagde jongen opeens naar voren springt. Ja, fantastisch.
Als een soort halleluja. Ja, echt bijzonder.
Dat was een truc in een truc.
Ja, zeker. Dat was heel leuk. Leuke dingen hebben we meegemaakt. Ja.
Vissen.
Ja. We hebben heel veel dingetjes eigenlijk die we mee hebben gemaakt, die dan even tussendoor fout gaan. Wij beginnen al onze shows bijna altijd met het produceren van 2 flessen wijn. Dat is het begin, want daarmee zet je eigenlijk de sfeer neer. En het is gebeurd, een van ons tikt dan met een mes. Ik wijs daar niemand mee aan, hoor, Rob.
Nee, dus
luisteraars dat niet doorhebben. Maar een van ons tikt dan met een mes er tegenaan. En dan kan het dus gebeuren dat de bodem van het fles rode wijn in één keer eronderuit klapt. Oef. En dat dus in één keer het begin van je show begint met 1 fles rode wijn. Overal overheen gaat.
Het kan ook gebeuren dat je een ballon opblaast.
Ja.
En dat je bij het opblazen van de ballon net te hard opblaast, dat die knapt. En dat je dan dus geen ballon hebt om je fles wijn tevoorschijn te toveren, terwijl je die ballon wel nodig hebt. En dat is ook een konijn, want ik heb geen andere manier dan een fles wijn tevoorschijn halen dan een ballon. Maar als je ballon dan knapt, heb je dus geen ballon. Dus vanaf dat moment heb ik altijd 3 ballonnen in mijn zak. Maar die ene keer was dat echt nog wel een dingetje. Was echt enorm een probleem.
Het kan gebeuren,
Ik heb nog 1 gênante, ook, dit is ook weer heel lang geleden. Toen zat ik nog bij de NBG, de Noord-Hollandse, Nederlandse... De
Noord-Hollandse Bond voor Galgenwas.
Precies. De NBG, ja. En daar was het altijd leuk bij de club. Dat vond ik altijd supergezellig. Maar na de rand gingen we ook nog wel eens naar een barretje daarnaast. En ik was in die tijd heel veel aan het zakkenrollen. Dus horloges en een stropdas heb ik een paar keer gepakt en portemonnees. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet een broekriem rollen. Dat is gaaf. Maar ja, dat doe je niet zomaar. Dus ik had thuis een paspop en daar oefende ik op. En dan dacht ik, oké, dan maak ik deze beweging en dan dit. En dan, ja, volgens mij gaat het goed. En dan had ik op een vriend geoefend. Maar ja, die wist natuurlijk wat er ging gebeuren. Dus dat werkte ook niet. Dan komt het moment dat je het een keer voor de allereerste keer moet doen. En ik was met een paar goochelvrienden van mij bij een barretje daar. En er stonden een paar mensen te darten. En ik denk, dit wordt hem. Dus ik zeg even die mannen, kom, ik ga jullie truc laten zien. En ik begin met mijn kaart en zo. En ik sta zo voor hem. En wat je dus letterlijk moet doen daar, is letterlijk een riem losmaken. Dus je pakt dan dat uitsteeksel van die riem. En die haal je dan terug door die lus. Die hangt dan los. En daarna doe je het verder. Dus ik haal die punt haal ik er zo uit. En die, dan komt er een moment, dan moet je die even loslaten. En die hangt dan eigenlijk recht voor iemand. Vergelijkbaar met, je kan je inbeelding gebruiken. En ik zie die man naar mij kijken, helemaal gefascineerd door mijn kaarttruc. En op een gegeven moment zie ik zijn gezicht veranderen. Naar een hele andere blik van, wat gebeurt hier? Hij kijkt recht naar beneden. Ziet daar die riem recht naar voren steken.
Met jouw hand in de buurt?
Met mijn hand in de buurt. Hij kijkt mij aan en hij zegt... Wat ben je aan het doen? Ja, die riem is er nooit van gekomen verder. Ja, dat is, daar is
je bent daar ook gestopt.
Ja, ben ik mee gestopt. Het
had ook een hele andere kant.
Had een hele romantische avond kunnen
worden. Ja, zeker. Ja.
Een man met de snor was.
Ja, met zijn zus. Ja. Nee, dat is hem niet geworden.
En wij doen heel veel openbare voorstellingen. Dat niet alle goochelaars weten dat, maar we zijn... target is 250 tot 300 shows per jaar, waarvan er ongeveer... 70 tot 100 openbaar zijn.
En de grap is dat je tijdens die openbare optredens maken we heel veel meters. Maar beginnen wel altijd heel solide. En we hadden het net even over de verschijnende wijnflessen uit de ballon. Daar heb je een mes bij nodig. En die heb ik altijd bij met een keurig zakmesje. En die heb ik dan al uitgeklipt. Want ik wil geen springmes of zo. Dus allemaal keurig netjes in orde. En die heb ik altijd in mijn binnenzak. En toen werden wij gevraagd voor het...
Voor het Oranje Fonds.
Voor het Oranje Fonds.
Of Maars in de fabriek.
Ja, of wij daar een heel groot event wilden openen. Het was heel bijzonder, want daar zouden Willem-Alexander en koningin Maxima bij aanwezig zijn.
Doe maar.
En wij werden gevraagd om daar te openen. Allemaal super strak geregeld. We hadden 3 minuten. Dus we hadden ook echt onze openingsact met die flessen wijn. En onze truc die we daar altijd daarna doen. Hadden we perfect getimed. 3 minuten. Dan moet je van tevoren papieren invullen. Legitimatie. Alles op en eraan. Alles gaat. Nou, echt alles wordt gecontroleerd. Dachten we. En dat zou daar ook moeten gebeuren. En ik vergeet nooit meer. Wij komen oplopen. Maxima zit denk ik 5 meter bij ons vandaan. En wij zeggen. Goedemiddag, dames en heren. Nou, wij zijn Rob en Emiel. We gaan dit evenement openen. En een warm welkom natuurlijk voor u, Hare Majesteit. En we gaan een beetje luchtig beginnen. En ik pak een ballon. Ik zeg, maar ik heb niet alleen een ballon meegenomen. Ik heb ook meegenomen, dames en heren, een mes. Nou, wat er gebeurde. In de coulissen.
Ja, je zag opeens een paar mannen van hun stoeltje rustig onderuit gezakt. Opeens omhoog springen. Op scherp, klaar om Rob bij de kraag te krijgen op het podium.
Echt, ik denk, ze springen echt. Bovenop me. Ze springen. Maar het was, ik denk dat het hele moment. Ik heb ook bij me een mes. En in de ballon. Bam! Dus dit was de snelheid waarop het ging. Ik denk 3 seconden later. En ik was bedolven onder 5 gorilla's in maatwerkkostuums. Met veetjes op hun revers. Weet je, dat is ook een ding.
Dat is ook een mooie, ja.
Ja, dus jullie de dag daarna weer naar Barend en van Dorp. Om dat weer uit te leggen. Nee,
ja, nee, dat hebben we. Nee.
Pauw Witteman.
Pauw Witteman.
Maar wat nou als ze je gefouilleerd hadden en gezegd hadden, hier mag je niet podium mee op?
Oh, dan had ik een balpen gepakt. Want die is met een balpen kan je ook een ballonprikstuk. Of een vorkje of een satéprikker.
Wat het leuke is, als goochelaar heb je natuurlijk het voordeel dat de meeste mensen goochelaars leuk vinden. Of in ieder geval intrigerend. En dat komt ook wel eens uit. Wij zijn een keer, toen gingen we naar Magic Castle in Hollywood. En toen hadden wij los van elkaar meegedaan aan Fism. Dus dat is nog helemaal het begin.
Voor onze samenwerking.
Voor, we waren wel vrienden. Ja. En wij gingen dan ook samen naar Amerika. Naar het Magic Castle. En Rob had toen een act met dice stacking. Voor de mensen die dat weten. Dan stapelt hij heel veel dobbelstenen op. Ja, ik zal de details...
20.
Je wou het toch even zeggen.
20, ja.
Oh, lekker. Maar daar gebeurde van alles in die act. En daar zaten allemaal... Het was een speciaal tafeltje en er zaten allerlei mechaniekjes. Zaten daarin met magneetjes en touwtjes en elastiekjes en batterijtjes en motortjes. Het zat helemaal vol dat ding. Maar dat zag je helemaal niet van buiten. Nou, en om dat niet in het ruim mee te nemen in het vliegtuig, hadden we zoiets van... Nou, dan nemen we die met de hand mee. Dat is makkelijker.
Handbagage.
Dat is gewoon handbagage. Dus dan sta je in de rij onderweg naar het vliegtuig. En dan gaat dat ding door de scanner. Ja, meneer, kunt u even meekomen? Dat was in Brussel. En dus toen moesten wij even naar achteren. Kunt u vertellen waar dit voor is?
Een accu van een boormachine zat erin. elektriciteitsdraadjes, magneten, touwen.
Alles. Dus
alles kunt u niet door zo'n apparaat maken.
Wat eigenlijk ook niet, wat aan alle kanten ook weer verdacht uitziet. Dus die meneer zegt, kunt u me uitleggen wat u doet? Ja, zeggen wij zijn goochelaar. Oh, echt waar? Dus even later stonden wij te goochelen voor de douane in Brussel. Ik heb nog ergens een fragment.
Ik denk dat daar wel een kwartier of 20 minuten voor die gasten en om ons vliegtuig te halen, mochten ook in één keer doorlopen. Dat is echt
hebben nog badges gerold en zo. Heel grappig. Ja. Nou, dat is leuk.
Ik ben een keer, vorig jaar voor het eerst naar Blackpool geweest. Als je dan terugkomt van Blackpool en je gaat met het vliegtuig daar, en je gaat dan, want ik had dat ook al met mijn handbagage, en dan word je er ook uitgepikt. Maar daar vinden ze het wat minder leuk, want daar hebben ze echt aan een lopende band.
Ja, ze hebben daar gewoon 2500 van die mafkezen natuurlijk. Precies, allemaal gekke dingen bij zich.
Ja, maak maar open. Oké, allemaal goocheltroep.
Mijn tip is ook, als je uit Blackpool terugkomt, doe een konijnenstropdas om. Want dan weten ze gelijk dat je goochelaar bent, mag je zo doorlopen.
Gaat een stuk stropdas met konijnen erop eigenlijk.
Stropdas dat is met konijnen,
ja. Hebben we nog meer leuke verhalen? Oh, ik weet ook nog wel eentje. Dit is ook nog wel een hele leuke. Wij hebben een act gehad waarbij iemand een telefoonboek mocht kiezen. Voor de jongere luisteraars, vroeger had je een boek. En daar stonden telefoonnummers in.
Dus was dit bij de nieuwe Uri Geller? Of was dat het los daarvan?
Het was los daarvan. Dit hebben we nooit bij Uri Geller gedaan. Telefoonboeken niet.
Oh, deze waar jij het over hebt niet. We hebben wel een telefoonboek gedaan, had ik alle telefoonboeken.
Ja, dat was een andere. Dat was een andere act. Act met telefoonboek. Ja. Nee, we hebben een telefoonboek echt gedaan. Waarbij iemand in een telefoonboek een nummer mocht kiezen. En dan had iemand anders had allemaal grote kaarten met getallen van 0 tot en met 9. Die mochten geschud worden. En dan halen we 10 mensen op het podium. Die mochten allemaal zo'n kaart pakken. En die stonden dan op een rij en dan zeiden ze, nou, welk nummer heb je gekozen in het telefoonboek? En dan draaide iedereen dat nummer op. En dan stond er op het telefoonnummer op het podium 10 mensen die met elkaar dat telefoonnummer noemden. Dus die bordjes die werden omgedraaid, dat vormde het telefoonnummer. Het was een hele gave act. Er zat nog veel meer omheen. Dat ga ik jullie nu allemaal besparen. Maar dan is het wel belangrijk dat die mensen natuurlijk de juiste nummers krijgen.
Als climax van,
de act. Want dat is het einde van de act. Want als dat niet goed gaat, dan is het gewoon einde van het verhaal. Dan alles heb je weg. Geen act.
Alles weg.
Dus we hebben het één keer gehad dat we dus die 10 mensen op het podium hadden. En 2 andere mensen die daar ook bij assisteerden. En er klopte gewoon geen fluit van. Gewoon alle 10 de nummers waren compleet verkeerd. Alles was fout.
Was dat een finale act ook? Of nou, dat was een finale act.
Dat was een finale act toen van die show. Toen. Ja. Dus dan weet je gewoon van, oh, dat was echt een domper. Waar je dan ook niks meer van kunt maken.
Gelukkig hebben we dan altijd ergens nog wel een invisible deck klaar.
Ja, nee, dat klinkt. Dat maakt alles goed dan. Ja,
het maakt in ieder geval beter.
Ja, dat kan ik me wel herinneren. Dat het echt publiekelijk fout ging. Dat je er ook niks meer van kan maken.
Ja, niet meer te redden.
Nee.
Nee, ja, jullie hebben een lijstje voor je neus. Staat er nog meer op? Zijn we natuurlijk
nou, wat gehoord. Wat heel tof is, we hebben ook een tijdje dat we echt maatwerk trucs deden voor opdrachtgevers. En tegenwoordig, wij zijn eigenlijk met maatwerk trucs gestopt. Omdat we vinden dat als wij een truc doen voor een zakelijke opdrachtgever, dan willen we een truc doen die we heel vaak gedaan hebben. En als je maatwerk truc maakt, dan ga je dus voor de opdrachtgever, voor wie je dat maatwerk hebt gedaan, die truc voor de allereerste keer voor live publiek doen. Nou, vonden we niet. Dus daar zijn we mee gestopt. Tegenwoordig doen we gesproken maatwerk. Maar toen deden we nog maatwerk. En toen had Emiel bedacht, we maken een illusiekist, maar onze auto was klein. Dus wat doen we? We maken een soort frame. En dan spannen we daartussen, het was een uitgeverij, spannen we daar krantenpapier tussen. En als hij dan krantenpapier tussen, dan is dat en maatwerk, maar voor ons ook heel praktisch. Want we hoeven alleen maar een framepje mee te nemen, geen dikke platen. En we doen daar gewoon met dubbelzijdig tape die kranten. En hebben dus een soort telefooncel van krantenpapier in een frame. Nou, daar gingen wij het mee doen.
Ja, en daar zat dan een mechanisme in dat er dus iemand in kon staan zonder dat je dat zag. En daar zat natuurlijk de directeur in van het bedrijf. En die gingen wij dan tevoorschijn halen. En dan sta je op het podium. Nou, het is echt een heel duidelijke reden waarom we dat soort dingen niet meer doen. Dus wij draaien die kist. Op een gegeven moment, die moet je dan omdraaien. Moet je aan alle kanten laten zien en zo. En
zitten kleine wieltjes onder.
Dus je kunt hem draaien. Maar ja, dat ding is topzwaar. Dus het gaat een beetje lastig. Maar goed, wij draaien dat ding. En dan doe je een deurtje open. En dan zie je niks. Zie je alleen maar krantenpapier. En dan kun je naar die kranten wijzen. En dan zeg je, oh kijk, vorig jaar hebben ze nog dit en dit gedaan. En dan wijs je naar een ander stukje. Oh, 5 jaar geleden werd er nog overgenomen door de grote uitgeverij. Waar jullie nu allemaal onderdeel van zijn. Daar kon je een heel leuk verhaal van maken. Maar wat gebeurt er? Bij dat draaien verliest die man die erin staat zijn evenwicht. Oh. En zijn voet schiet dus uit aan één kant van de illusiekist dwars door het krantenpapier heen.
Oh. En ik vergeet nooit meer de legendarische woorden die Emiel zei. Want we hadden net de kist laten zien. Hij ziet die voet. Hij doet de kist aan de voorkant open. Maar die man is nog steeds niet zichtbaar door het systeem. Hij zegt, de voet hebben we al. Nu moeten we de rest nog doen. Kist weer dicht. Die man deed wat hij moest doen. Kist open en daar stond die man. Ja. Maar die zin, de voet hebben we al. Nu de rest nog.
Ja, dat was een hele. Dat was heel erg. En uiteindelijk denk ik dat we toen meer applaus hebben gehad dan als het gewoon goed was gegaan.
Ooit,
maar het was wel. Ja, het was wel voor ons dat we dachten, nou, dit is gewoon niet ons.
Dit moeten we niet meer doen.
Ding. Dus wij doen geen maatwerk in trucs, maar wel qua presentatie natuurlijk. Ja.
Nou, is dit, denk ik, wordt dit de 10e aflevering, Tim?
Het wordt de 10e aflevering.
Ja, en we hebben dus al 9 gemaakt. Maar je hoort dit vaker, maatwerk. Inderdaad, omdat je het dan de eerste keer doet. Dat gaat echt wel vaak fout.
Dat hoor. Is echt dat is een ding. Ja.
Haatwerk is haatwerk.
Nee, ja, wij zijn eigenlijk ondertussen wel van overtuigd dat als je echt maatwerk wil doen als goochelaar, als professioneel goochelaar, dat je een truc moet hebben waar je het maatwerk in kan verstoppen. Weet je, als je een bowlingbalproductie hebt uit een sketch. Uit een schetsboek. Weet je, en je kan de voorkant van het schetsboek kan je aanpassen naar het bedrijf. Dan kan je je hele act gewoon doen. Maar is de voorkant, voelt het als maatwerk, weet je wel. Dus als je een act hebt met een pet en je laat een pet bedrukken met de naam van het bedrijf, is het ook maatwerk. Terwijl die act met die pet al 100 keer gedaan hebt. Maar echt iets maken, uniek, is wij doen het niet meer.
Ik doe dat met die bowlingbal. En ik heb het voor de UEFA gedaan. Maar ik merk wel, een voetbal is aanzienlijk minder indrukwekkend dan een bowlingbal.
Ja, dat scheelt ook echt. Ja. Ja.
Iedereen dacht echt dat ik ter plekke even snel zo'n bal oppompte achter het
schip. Ja, misschien heb je een mechaniekje of zo om dat op te blazen. Dat is, en een bowlingbal is zo, het is zo zwaar. En zo
je stopt het niet in je mouw, het geeft een enorme klap.
Ja zeker.
Ja, en we hebben een periode gehad, we hebben een act met een touwtje aan een heliumballon. Wat je dan, in stukjes maakt, maak je er een bolletje van. En dan herstel je het touw weer.
Een soort Hindu thread.
Een soort Hindu thread, maar dan inderdaad aan een heliumballon. Daar hebben wij een soort mini en maxi versie van. Een ongesproken, hele theatrale. Ik vind een hele leuke act altijd om te doen. En ik bereidde die act altijd voor. Maar Emiel is dan degene die het grote geheim meedraagt. In de combinatie van het ballon en het touwtje. En het is dus ook een aantal keer gebeurd dat ik het net niet helemaal goed had voorbereid. En Emiel.
Ik denk, waar ga je nou naartoe?
En dat Emiel het podium oploopt met een touwtje van zeg maar 80 centimeter. En terwijl hij naar voren loopt, heeft hij ineens een ballon 1,60 meter boven zich hangen. Weet je.
Dat is ook vaker dan één keer gebeurd, inderdaad. Ja.
Maar wat dan wel weer leuk is, als je dat een aantal keer hebt en terwijl je echt zeker weet dat je het goed voorbereidt, toen zijn we weer op zoek gaan naar een oplossing. En uiteindelijk hebben wij echt een hufterproof oplossing gevonden. Iets wat dus altijd werkt.
Zodat jij het ook kan voorbereiden.
Zodat ik het altijd kan voorbereiden. En Emiel zelfs als hij een beetje lomp loopt. Niet dat het daardoor kwam. Jawel. Maar dat het zelfs dan goed komt, weet je wel. Dus je leert er ook wel weer van.
Ja.
Ja. Dit zijn al hele prachtige verhalen. Ja, ik ben nog even benieuwd. Staat er nog iets op je lijst? Of zijn we er zo'n beetje doorheen?
Nou, ik heb nog wel een paar grappige dingen die zijn gebeurd in de loop van de tijd. Het zijn niet zozeer dood konijnen, maar wel hele grappige dingen. Ik weet dat ik op een gegeven moment ben ik in Zuid-Korea geweest voor een optreden van 8 minuten. Samen met Den Levee en Lodewijk de Wit. Was waanzinnig. En ik had daar een act met. Ik toverde daar een glas tevoorschijn. Een longdrink glas. En ik wilde zeker zijn dat het juiste glas was. Want dat kan niet met elk glas. Dat moest ik namelijk ergens op een geheime plek verstoppen. Borstzakje. Dus, zei ik dat hardop?
Nee, ik hoorde niks.
Nee, dat komt goed. En daar moet hij dan precies inpassen. Dus ik had een glas meegenomen en ik kom in Korea aan. En dan is iedereen gespannen, want dan komt er een goochel helemaal uit Nederland voor 8 minuten bij ons optreden. Dus ik was echt bloednerveus. En ik doe mijn koffer open, waar dat glas zit, in de handdoek. En ik doe mijn koffer open en ik zie al, dit is gewoon fout. Dus ik doe die handdoek open, dat glas helemaal aan diggelen. Dus ik denk, ja, scheisse, dat is wel echt balen. En toen heb ik uiteindelijk een flesje water afgeknipt. En dat is mijn glas geworden. Dus toen stond ik uiteindelijk op die exclusieve klus helemaal in Zuid-Korea. Met een ter plekke afgeknipt flesje water te toveren. Dat vond ik wel een hele bijzondere.
Ondanks nog iemand die voor de mensen die van Rubik's Kubus houden en alles wat je daarmee kan doen. We laten nu wel eens een Rubik's Kubus schudden door mensen uit zaal. En pas heb ik iemand die heeft zo hard gedraaid dat er 3 hoekblokjes en 2 middenblokjes gekanteld zijn in zijn schudden.
Dan krijg je nooit meer goed natuurlijk.
Absoluut onmogelijk. Dus ook echt killing en niet op te lossen. Dus in deze act maakt dat gelukkig niet het grote verschil, maar wel echt heel erg ongemakkelijk.
We hebben ook nog op tv nog iets gehad. Ten tijde van de Uri Geller Show. Dat is ook nog wel te vinden online als je gaat zoeken op YouTube. Hebben wij een echt gedaan met een voorspellingskistje. Met een aantal BN'ers. Die mochten dan allemaal keuzes maken. En een van die BN'ers mocht dan een getal opschrijven op een notitieblok.
En dat stond dan voor een hotels waar hij een kamer had. En dat was dan het verhaal in zijn gedachten. Nou, en wij hebben dan al de hele tijd een kistje daar staan. Waar uiteindelijk als wij het kistje openmaken, dan zit er een groot vel in en staat alles op. En daar zou dan ook de sleutel in zitten van de hotelkamer met dat nummer erop. Nou, en wij zouden dan voor zorgen dat het op een of andere manier in dat kistje kwam op het podium. Dus live televisie, een paar miljoen kijkers in Nederland. Primetime televisie, echt. En wij staan daar en ik moet een klein beetje in de techniek gaan treden. Rob en ik, wij houden niet van het gebruik van techniek tijdens onze show.
Dus digitaal. Dat doen we gewoon.
Elektronische
techniek gebruiken wij.
Wel een microfoon en lampen, dat soort dingen wel. Maar geen elektronica om onze trucs te realiseren.
Zendertjes, dat soort dingen.
Geen geheime zendertjes, geen bluetooth,
geen wifi, nee. Geen telefoons, geen geheime oortjes.
Wat is de reden daar trouwens voor dat je dat mijden?
Nou, dit is daar een van de redenen van.
Ik wacht rustig af.
We hebben het een paar keer geprobeerd en op een of andere manier ging dat altijd fout. Maar nu hadden we zoiets van, nou, we hadden echt een state-of-the-art apparaat geregeld.
Duur,
jongen, niet normaal. En dat hoefde maar één ding te doen. Hij had één taak en dat was iets doorzenden van één plek naar de andere plek. Elektronisch ga ik niet te ver op in. En dan zou die sleutel erin zitten. Dus wij hadden het helemaal gehyped van, oh wow, ga je gedachten naar het hotel, naar de kamer en stel je voor dat je het nummer ziet van die hotelkamer en schrijf het hierop. Nou, dan moest iemand dan opschrijven. Dat papiertje moest hij bij zich houden. Dus wij uiteindelijk dat kistje open doen. Want hoe dat dan erin komt, dat ging dan buiten ons om. Maar het kwam in dat kistje. Dus we doen het kistje open. We halen papier eruit. En wij zien al, geen sleutel. Dat is dus fout gegaan. Dus wij denken meteen, oké, dan moeten we gewoon overheen praten.
Gewoon negeren.
Dus wij eroverheen. En dat papier opengevouwen en verteld wat er allemaal op stond. En hoe bizar het was dat het allemaal klopte. En iedereen uit zijn dak. Gigantisch eindapplaus. Dus wij dachten, oh, het is gelukt. We zijn er doorheen. We hebben ons er doorheen gebluft. En op dat moment komt de presentator. Hé, er was toch ook nog iets met een hotelkamer. Dus toen zakten we allebei een beetje door de grond. Van ja, die hotelkamer, daar weet ik ook niet precies wat daarmee is gebeurd. Dus dat onderdeel van de act viel gewoon weg.
Ja,
live televisie.
Ja, echt pijnlijk. Ja.
Ja.
We horen het vaak, hè, dat er mensen iets doen met elektronica en dat het faalt.
Ja, dat komt ook regelmatig voor. Ja, het blijft heel kwetsbaar en het zijn allemaal natuurlijk maatinstrumenten. Waar ik toch nog even nieuwsgierig naar ben, want op het moment dat jullie als duo merken, er gaat iets fout. Hoe kom je dan tot een besluit om daar overheen te lullen? Je kijkt elkaar aan en dan weet je dat? Of?
Nou, wij hebben sowieso een één blik voldoende. En dan hangt het er vanaf wat er fout gaat. Als het iets is wat opgelost kan worden met sleight of hand, dan is het bij ons automatisch dat Emiel het oplost. Als het iets is waar overheen gebluft moet worden, dan is het duidelijk dat Emiel een stap achteruit doet en dat ik dat oppak. En dat is echt hoe we dat doen. Wij hebben aan één blik voldoende. En dat is als je 21 jaar fulltime samenwerkt. Is dat iets wat we echt geleerd hebben? En ik denk dat we nu zover zijn dat mensen het eigenlijk niet meer doorhebben dat het misgaat.
Nee, meestal niet.
Meestal niet.
Nee. Het klinkt als een heerlijk punt om te zijn. En ook een mooi punt om te eindigen, Tim.
Zeker.
Ja, dank jullie wel dat we langs mochten komen.
Of ja, heel graag.
Een tip. Ja, gewoon geen bluetooth, geen wifi. Gewoon nee. Stop met die ongeheim, want het is echt...
Haal die oortjes uit je oor.
Ja.
Zet die podcast uit, die elektronica gaat allemaal kapot.
Allemaal kapot. Niet doen. Elektronica, gegarandeerd een dood konijn.
Zeker.
Ik dacht, die zeggen we samen.
Oh.
Doe het nog dus, maar, alsnog.
Elektronica is voor ons gegarandeerd een dood konijn.
Dat was hem weer, de Doodkonijn podcast. Wij willen onze gast bedanken voor dit ontzettend leuke interview. En in de beschrijving van deze aflevering vind je meer informatie. Wil jij zelf leren goochelen? Kijk dan eens op www.nmumagic.nl voor goochelnieuws, goochelclubs en magische events bij jou in de buurt. Heb je tips, opmerkingen of ideeën? Stuur ze naar doodkonijnpodcast@gmail.com. Abonneer je en dan weet je zeker dat je geen aflevering hoeft te missen. Wij willen jou heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende Doodkonijn.